Gemeente, eerst een aantal mededelingen in verband met de huisbezoeken. Maandagmiddag bij de familie De Keizer en bij zuster Niepius. Dinsdagavond bij de familie Mans in Dirksland en bij de familie Struik in Melissant. En eveneens op dinsdagavond bij de familie Herrewijnen en de familie Zoetewij. Woensdagmiddag bij zuster Human Langbroek en bij de familie Boutersen. Donderdagmiddag bij zuster Verhagen Goedegeburen en bij de familie J.A. Sprong. En vrijdagavond bij de familie W. Lokker in Stellendam. Heren, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heren. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 122e psalm en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, het eerste vers. Wij luisteren nu samen naar wat de Heere ons zegt in de brief van Paulus aan de Romeinen, het 10e hoofdstuk, de eerste 17 versen. Romeinen 10, de versen 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen wij uit het gebed des Heeren, het derde vers, uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid. een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, dat is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan aan ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen we onze aandacht nog een keer richten op de 21ste zondag van onze catechismus en daarvan de 54ste vraag met het antwoord. Daar vinden wij het woord Gods samengevat in de belijdenis omtrent de heilige algemene christelijke kerk. En wat gelooft ge daarmee? dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wij willen samen bidden. Tot u zien wij op, Heren, nu wij ook vanavond samengekomen zijn. En van u willen we een onmisbare zegen begeren. We willen u ootmoedig danken dat we nog weer in de gelegenheid zijn om het goddelijke woord te beluisteren, om te horen wat we op grond van uw eigen woord ook mogen belijden aangaande de kerk die door u, o zonen Gods, vergaderd wordt, onderhouden wordt en beschermd wordt. En met dat werk bent u nog niet klaar. Het feit dat we vanavond hier zijn, het feit dat het woord nog mag worden verkondigd, is er een bewijs van dat dat werk nog niet tot zijn afronding, tot zijn voltooiing gekomen is. U bent nog bezig, Heere Jezus, om als de verhoogde zaligmaker uw gemeente te bouwen, om levende stenen toe te voegen. Ja, om door uw Heilige Geest die stenen eerst ook levende stenen te maken, zodat ze gebruikt kunnen worden in de bouw van die heilige tempel die opwast in de geest. Heere, laat het ons tot vertroosting zijn dat het werk nog niet klaar is, want nu kunnen er ook nog bijgevoegd worden. Nu kunnen er ook vanavond nog getrokken worden met onwederstandelijke kracht. Nu kunnen er vanavond ook nog bekeerd worden. Nu kunnen er vanavond nog gevonden worden, Heren, die een nieuw hart van u krijgen en die tot zulke levende stenen worden hervormd. En u zal uw kerk, dat deel van uw kerk dat inderdaad al toegebracht is, maar nog in het strijdperk van dit leven verkeert, dat nog niet aan de volmaaktheid van uw wet beantwoordt, u zal dat deel van uw volk, Heren, dat ingevoegd wordt in dat godsgebouw, nog mogen en kunnen toenemen in kennis en in deugden. Nu kunnen ze nog geschikter gemaakt worden, nu kunnen ze nog verder vernieuwd en gereinigd worden. En u zal ook, kan ook in hun leven door het voortgaande werk van uw Heilige Geest het beeld van u, o Heiland, duidelijker weerspiegelen. Wat is het een voorrecht dat we deze dingen nog mogen weten. En dat het vanavond er dus niet om gaat dat wij alleen maar een ogenblik stilstaan bij wat we omtrent deze dingen belijden, maar dat we van u mogen bidden en vragen dat u met dit werk dan tegelijkertijd ook onder ons zou willen voortgaan. En niet alleen onder ons, maar overal. Want u vergadert uw volk vanuit alle volkeren en natieën van deze wereld. En u wilt ze van overal vandaan trekken. Overal waar mensen zijn, waar deze schepselen die van u afgevallen zijn en die aan Satan toegevallen zijn, overal waar zich deze schepselen bevinden, daar moet ook dat evangelie worden gebracht. En daar moet die naam van de Heere Jezus bekend worden gemaakt. Want Heere, gij wilt uw huis vol hebben en gij wilt ze uit al de geslachten van deze aarde toegebracht hebben. En daarom willen wij u ootmoedig vragen, Heren, doe dat werk, dat kerkvergaderend werk vandaag ook wereldwijd. En wilt ge overal de middelen der genade zegenen en erin meekomen en uw werk daardoor doen. Want tenslotte er ligt zoveel, Heren, wat door ons nooit niet gedaan kan worden, maar wat alleen uw werk is. En uw werk geeft u ook niet uit handen. Dat vertrouwt u ook aan geen mensen toe. Mensen zouden dat ook nooit, omdat zouden het onmogelijk kunnen doen. Maar als het uw werk is en blijft, en als gij het door uw Heilige Geest verricht, laat het dan ook geschieden, Heere, opdat inderdaad het getal van hen die u vrezen mag vermeerderen, mag toenemen, en opdat ook dat volk dat gij u gekozen hebt, meer en meer tot eer en verheerlijking van uw naam op deze aarde mag verblijven, als een volk waarin gij verheerlijkt wordt, als een volk dat het licht dat u hen gegeven hebt ook mag weerspiegelen, zodat ze in de duisternis van deze wereld mogen schijnen als een helder licht. Heere, wil ons dan zegenen, zoals we hier vanavond samen zijn, samen ook met degenen die met ons meeluisteren, en wilt ge uw genade rijkelijk betonen. Net zo min als vanmorgen kunnen we vanavond pleiten op iets dat wij zouden bezitten en dat ons ook enige waardigheid zou kunnen geven. Aan onze kant is niets, Heere, wat u behagen kan. En wat er dan wel is, dat voor uw aangezicht bestaan kan, dat is er omdat u het gewerkt hebt, maar dat is nog geen eigen prestatie van onze zijde. En daarom, Heere, er is niets wat wij mee kunnen brengen en wat we aan u kunnen voorstellen en op grond waarvan we u zouden kunnen vragen, hoor ons en zegen ons. En als wij niettemin toch vragen om ons te horen en ons te zegenen, dan kunnen we dat alleen maar doen op grond van het werk dat de Heere Jezus heeft verricht. Het volbrachte middelaarswerk dat hij heeft gedaan en waarin gij, o God, een welbehagen gevonden hebt. Het werk dat u hebt goedgekeurd, dat u hebt vol bevonden en dat u hebt aanvaard en op grond waarvan gij altijd wel doet. Laat ons dan om zijnentwil ook die verbeurde zegen mogen ontvangen. En wil ons zo om zijnentwil nog een alles vervullend God zijn. Heren, wij hebben niet alleen noden die we als gemeente en als individuen voor uw heilig aangezicht mogen brengen. Maar wij zijn ook deel van een groter geheel, ook van een samenleving. En wij mogen de noden van de samenleving waar we toe behoren ook voor uw aangezicht neerleggen. Van de grote samenleving, deze wereld, met al haar leed en met al haar ellende, met al die rampen die deze wereld keer op keer treffen en met al die ongelukken die gebeuren en met al dat verdriet dat daardoor ontstaat en met al die haat en die vijandschap die mensen tegenover mensen hebben en uitleven. En met al die verschrikkingen die er daardoor plaatsvinden in deze wereld, volkerenmoord, zoals dat dan heet. Heren, wij bidden van u dat u met ontferming bewogen wilt zijn over deze wereld die zo in ellende gedompeld is. En of u wilt bedwingen wat bedwongen moet worden en beteugelen wat beteugeld moet worden. De hartstochten van mensen kunnen zo oplaaien en die kunnen zulke vormen aannemen, Heren, dat er niets meer veilig is en dat er niets meer heilig geacht wordt. En er is ook niets wat dan bedwingen en beteugelen kan dan uw almachtige kracht. Geef wijsheid aan degene die leiding hebben te geven. Geef inzicht in de problemen en geef de juiste beslissingen te nemen. Denk ook aan ons eigen volk, Heren. Aan ons eigen land, met onze eigen bevolking, met degenen die ook over ons geplaatst zijn. Het wordt er dan ook drukte gemaakt over dingen die eigenlijk alleen maar voor de tijd zijn. Wat worden er lange vergaderingen en discussies gehouden en wat laaien de gemoederen soms ook hoog op als het gaat om openstelling van een vliegveld, 's nachts of niet 's nachts, terwijl de wezenlijke dingen, de hoofdzaken niet of nauwelijks ooit aan de orde komen. En terwijl met uw geboden en met uw inzettingen ook hoe langer hoe minder rekening gehouden wordt. En niet dat al die aardse dingen onbelangrijk zijn. Maar Heere, laten de dingen toch ook eens op hun juiste plaats komen te staan. En wilt gij de dingen eens op de agenda zetten, ook van degene die ons regeren. Wilt gij eens invullen en de aandacht vragen voor wat gij te zeggen hebt. Voor uw woord, voor uw wet, voor uw evangelie, maar ook voor uw bedreigingen. Voor de oordelen die gij uitgesproken hebt en die zullen komen als we van u afgeweken blijven. Heere, laat ook dat woord van u eens gezag mogen krijgen. En wilt gij onder ons volk die terugkeer, die wending teweeg brengen. Dat we het weer leren om naar u te vragen en naar uw inzettingen en naar uw rechten. Heere, wij vragen u dat gij ons ook als volk zo gedenken wilt in uw gunst. En dat gij uw ontfermende handen nog over ons zou willen uitbreiden. Zegen ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. En laat de kerk, die in deze samenleving ook minder en minder in tel is. En het volk dat u vreest en dat hoe langer hoe minder geacht wordt. Laat dat toch in deze wereld Gode een goede reuk van Christus mogen verspreiden. Geef daartoe getrouwheid. Geef daartoe ook dienaren van het evangelie die in getrouwheid mogen arbeiden. Geef daartoe ook in de opleiding van degene die zullen dienen getrouwheid en bekwaamheid en toerusting. En wilt u en degene die doseren en degene die onderwijs ontvangen toerusten met uw genade en met uw geest, opdat ze bekwame dienaars van het Nieuwe Testament mogen zijn. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, o Heere, en wilt gij alle arbeid in uw koninkrijk, dichtbij en ver weg, met uw onmisbare zegen bekronen. Ja, hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen uit de 48ste psalm, het eerste en het vierde vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. En het vierde vers, wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid.
Thank you.
gedeelte van onze catechismus dat we vanavond opnieuw voor ons hebben, handelt zoals u allen natuurlijk duidelijk is over de kerk. En we hebben daar vorige week al bij stilgestaan en gezien dat de kerk waar het hier over gaat, de kerk is die bestaat uit degene die tot het eeuwige leven uitverkoren zijn. Niet waar, dat was dat gedeelte uit antwoord 54 dat speciaal onze aandacht kreeg in de avonddienst van vorige week zondag. De uitverkorenen. Degene die door de Vader van eeuwigheid zijn uitverkoren, die door de Vader aan de Zoon zijn gegeven en die door de Zoon ook zijn aanvaard, die hij heeft lief gehad, zo lief gehad, dat hij ze lief gehad heeft tot het einde. En dat is ook het einde van zijn leven. Hij heeft ze lief gehad tot in de dood. En zo heeft hij ze gekocht. Zo zijn ze zijn eigendom geworden. En zo is tegelijkertijd ook de prijs betaald voor hun schuld. Zo is er verzoening voor hen. Zo kon hij ze ook tot de Vader terugbrengen. En zo kunnen ze nu inderdaad ook, nadat de Vader besloten heeft, eeuwig de zaligheid beërven. Maar die uitverkorenen die God gekend heeft van voor de grondlegging der wereld, moeten in de tijd, dat is ook in hun levenstijd, tussen het moment van hun geboorte en het ogenblik van hun sterven, worden toegebracht. Het is maar niet alleen nodig dat zij door de Vader zijn verkoren en dat ze door Christus zijn gekocht. Dat zijn tenslotte nog allemaal dingen die buiten hen omgaan, die voor hen gedaan worden. Maar het is ook nodig dat zij deelgenoot worden van het heil. Dat de Vader, de Zoon, maar ook de Heilige Geest bij hun verlossingswerk betrokken gaat worden. En dat de Heilige Geest in hun harten plaats gaat maken voor het evangelie. Dat de Heilige Geest in hun harten het waarachtige geloof gaat schenken, als hij ze ook tot het nieuwe leven heeft doen geboren worden. Dat de Heilige Geest hen aan Christus verbindt en met hem verenigt. Dat de Heilige Geest hen tot nieuwe schepselen maakt. Nu, en dat hangt nou ten nauwste samen met het werk waar onze catechismus over spreekt in dit gedeelte. Het werk van de verhoogde Christus die zich die gemeente vergadert. En daarna ook beschermt. En zoals dit antwoord ook laat weten, onderhoudt. Ze zijn dan wel uitverkoren, maar waar zijn ze dan? Waar bevinden ze zich? En dragen ze vanwege die uitverkiezing nu ook terstond een aantal speciale kenmerken waaraan ze te herkennen zijn, waarin ze onderscheiden zijn van de rest van de mensen? Waar zijn ze, die uitverkorenen? En zijn ze herkenbaar? Weten ze zelf dat ze uitverkoren zijn? Nou, om te beginnen weten ze daar zelf helemaal niks van. En om te beginnen zijn ze ook helemaal niet herkenbaar. Om te beginnen liggen ze met de hele mensheid onder hetzelfde oordeel, omdat ze als mensheid, omdat ze als geheel van het menselijke geslacht van God zijn afgevallen. En omdat er niemand is die goed doet en niemand is die God zoekt en niemand is die rechtvaardig is. Ze zijn net zo verloren als alle anderen. En er is geen onderscheid. Er is ook geen zichtbaar onderscheid. Ze derven allen de heerlijkheid Gods. Zowel de verkorenen als de anderen. Ze liggen onder hetzelfde oordeel. En wat moet er dan gebeuren? Wel, dan moeten ze uit die hele gevallen massa van Adams nageslacht worden vergaderd. Ze moeten er worden uitge roepen. Het moet de Ecclesia worden. Dat is de gemeente, de eruit geroepen gemeente. Waaruit geroepen? Uit hun val, uit hun verlorenheid. Uit die gevallen massa van verloren zondaren moeten zij uitgehaald worden. Door de krachtige werking die alleen van God kan uitgaan. En dat is het werk dat de Heer Jezus op zich genomen heeft. Hij deed dat natuurlijk altijd al. Maar zoals onze catechismus erover spreekt, valt bijzondere nadruk op het feit dat hij dat met name ook is gaan doen nadat hij na zijn hemelvaart aan de rechterhand van zijn Vader een plaats gekregen heeft. En nadat hij vanaf die hoge en verheven troon in de hemel der majesteit de Heilige Geest heeft uitgezonden. Zeker ook onder het Oude Testament was er een volk des Heren, was er die geroepen, die eruit geroepen gemeente. En we moeten die dan natuurlijk toen speciaal onder het volk Israël zoeken. Maar na dat volbrachte werk van Christus gaat dat werk van de Heere Jezus wereldwijde vormen aannemen. En gaat de Heere met dat werk door tot aan de einden der aarde. Zo is de Zone Gods bezig zich uit het ganse menselijke geslacht, uit al de volkeren en natieën van deze wereld bezig, zich die gemeente door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof te vergaderen. Ja, hij doet dat. De Zonen Gods. En hij doet dat door middel van. En de middelen die hij daarbij gebruikt worden hier ook genoemd. Zijn geest en zijn woord. Mag ik ook zeggen zijn woord en zijn geest? Ja, waarom eigenlijk niet? Want het gaat er niet om die twee van elkaar los te maken. Die twee horen samen en die kun je ook alleen maar in verbondenheid met elkaar zien. En alleen dan als woord en geest en woord samen gaan, wordt die gemeente vergaderd. De Heere gebruikt daar dus, laat ik dan zo zeggen, zijn woord voor. Het woord, en u weet wel wat dat is, dat hoef ik niet allemaal uit te leggen. Het gegeven woord, het geschreven woord en ook het verkondigde woord. Dat is het middel dat de Heere gegeven heeft. Het verkondigde woord, het behaagt God om door de dwaasheid van de prediking. En dat is ook de dwaasheid van het gepredikte. Het gepredikte, de inhoud van de prediking, dat is in de ogen van de wereld ook dwaasheid. Een gekruisigde Christus. Maar het behaagt God niet te min. Al kijkt de wereld er dan met grote ogen naar en al keurt de wereld het af en al vindt de wereld de dwaasheid, zowel de methode als de inhoud. Het behaagt God niet te min om door dat middel, door de dwaasheid van de prediking, zalig te maken die geloven. En God heeft dat middel niet alleen ingesteld, maar hij heeft ook dat middel dat hij zelf ingesteld heeft geëerd. U kent de geschiedenis van Cornelius, die Romeinse hoofdman in Caesarea, die aangetrokken door de godsdienst van Israël eigenlijk al met zijn heidense, met zijn Romeinse goden had gebroken en de God van Israël was gaan vereren. Maar die man moet in het evangelie onderwezen worden. En er komt een engel bij hem en die zegt hem dat hij mannen naar Joppe moet zenden om een zekere Simon, thuisliggend bij een andere Simon, de lederbereider, moet halen. En dat die Simon, Petrus, hem de woorden van het eeuwige leven zal verkondigen. Kon die engel dat dan niet? Ja. Dat kan een engel ook en engelen hebben dat ook wel eens gedaan. Engelen hebben het evangelie wel eens verkondigd, nietwaar? Het waren toch engelen die bij de herders kwamen om de ere zij God te zingen. Het was toch een engel die zei, ik verkondig u, ik evangeliseer u, grote blijdschap. Het was toch een engel die op de steen op de paasmorgen zittend de vrouwen verkondigde, hij is hier niet. Zeker engelen kunnen het evangelie ook verkondigen. Maar het behaagt God om dat toch maar sporadisch te doen. En eigenlijk alleen maar in een bepaalde periode van de heilsgeschiedenis. Als het Pinksteren geweest is, dan zullen de engelen hoe langer hoe minder dat werk gaan doen. En dan zullen het de mensen, de medezondaars worden, die door God begenadigd zijn en die door God ook geroepen en bekwaamd zijn om dat evangelie te verkondigen. En vandaar dat daar die boodschap van die engel aan het adres van Cornelius is, dat die mannen naar Joppe moet sturen. Hij moet een paar van zijn knechten, een soldaat en een huisknecht, zo staat er dan geschreven, naar Joppe sturen, 2,5 uur lopen. En ook nog een keer 2,5 uur terug. Dus Cornelius moet al die tijd ook nog wachten. Maar dat doet er allemaal niks toe, want God eert zijn eigen instelling. Het woord moet verkondigd worden en hij gebruikt daar mensen voor. En zo heeft de Heere deze Cornelius niet op een hele rechtstreekse manier door een woord van hemzelf. Maar zo heeft de Heere deze Cornelius door de dienst der prediking, verricht door een die daartoe door God zelf geroepen was, zo heeft de Heere deze Cornelius via dat middel, via het woord, gebracht tot de kennis der waarheid. En zo doet de Heere dat nu altijd. U moet daar inderdaad ook maar niet anders overdenken, alsof het langs allerlei manieren kan en alsof de Heer het langs allerlei manieren ook zou doen. God heeft zich aan het woord gebonden, hij heeft ons aan het woord gebonden. En dat is het middel dat hij gekozen heeft. En daarom is het ook zo belangrijk om onder de prediking van het evangelie getrouw op te komen. En onder de prediking van het evangelie met een opmerkzaam hart te verkeren. En met de bede in het hart of de Heere dat zegenen wil. En of de Heere door dat woord tot ons spreken wil. Jazeker, de verkondiging van het evangelie is van uitnemend belang. Dat is ook een van de zegeningen die we uit de reformatie hebben ontvangen. Deze afgelopen week was het weer 31 oktober en de reformatie mocht weer worden herdacht. Nou, een van de dingen die God ons in de reformatie heeft teruggegeven is de prediking van het woord. Want die was er in de kerk van de middeleeuwen niet. Er werd niet gepreekt. Er werden wat heilige verhaaltjes verteld en er werden wat bedeltoespraken gehouden om de mensen nog meer geld uit de zak te kloppen. En daar werd zomaar wat gepraat. Maar het woord ging niet open. Het evangelie werd niet verkondigd. Gode zij dank gaf de Heere dat woord weer aan zijn kerk terug. En gaf de Heere ook de verkondiging van het woord weer aan zijn kerk terug. En is dat middel weer in ere hersteld. En heeft de Heere er ook terstond groot gebruik van gemaakt om harten te openen en ogen te ontsluiten. En om mensen tot kennis van de waarheid te brengen. En laten we er toch zuinig op zijn, gemeente. Op dit middel, we zijn het aan het kwijtraken. Grote delen van de kerk van vandaag is het aan het kwijtraken. Preken, dat moet ook niet langer duren dan 25 minuten hooguit. En voor de rest vul je dat uurtje, want meer dan een uurtje is het in vele gevallen niet, vul je dat maar op met allerlei liturgische nieuwigheden enzovoort. Maar dat heeft God nooit ingezet als een middel waardoor hij zondaren zalig maakt. Dat kan er wel bij, natuurlijk hoort het zingen erbij en natuurlijk hoort het gebed erbij. En natuurlijk horen die andere elementen uit onze kerkdienst erbij. Maar de prediking zal toch alstublieft wel centraal blijven staan. De verkondiging van Gods grote deugden, zoals hij ze geopenbaard heeft in het offer van zijn zoon. Of zijn we daarover uitgepraat in deze tijd? Weten we dat allemaal al? En hoeven we dat dan niet iedere keer weer opnieuw te horen? Gemeente, God heeft het zo gewild dat dat evangelie verkondigd zal worden. U ziet het in het boek Handelingen. U kunt zeggen dat is een zendingsboek, dat is het ook. Want de apostelen gingen uit aan alle streken van deze wereld om die blijde boodschap te verkondigen. Paulus reisde van het ene land naar het andere, van het ene deel van de wereld van toen naar het andere deel van de wereld van toen. En de andere apostelen gingen weer in andere richtingen. Maar dat maakt in wezen geen verschil. Toen was het zo dat het voor die heidenen, voor die Grieken, net zo goed als voor de Joden, de boodschap was die ze moesten gehoren en geloven. En of het nou in Athene was of in Korinthe of dat het ergens in Jeruzalem was, het maakte in wezen geen verschil, want iedereen is van nature onkundig. En ook daar waar het evangelie een plaats gekregen heeft, waar de banier van het evangelie geplant is, waar de Heere zijn gemeente gesticht heeft, daar ging die prediking toch door. Paulus die schrijft toch aan die gemeenten die gesticht zijn en waar het woord een plaats gekregen heeft, op zijn manier toch ook weer het evangelie, en hij liet toch weer mensen daar en daar gaan arbeiden. Hij reisde toch zelf ook weer die gemeenten langs als hij de gelegenheid had om ook in de gevestigde gemeente de voortgang van het verkondigen van het woord van God te bewerkstelligen. En Timotheus was toch dienaar van het evangelie voor jaren en jaren in de gemeente van Efeze. En zo heeft de Heer het voor nu en voor toen en voor altijd als een middel gegeven, waardoor de gemeente mag worden vergaderd, de prediking van het evangelie. En zo komt die roepstem. Want dat evangelie wordt gebracht niet op een vrijblijvende manier. Dat evangelie is geen mededeling van een aantal feiten waar je van kennis kunt nemen, maar waar je verder niks mee hoeft te doen. Het evangelie, de verkondiging daarvan, geschiet altijd als het goed gebeurt, als het naar de wil van God gebeurt, als het naar de zin en mening van de geest gebeurt, met bevel van bekering en geloof. Het gaat erom dat zondaren geroepen worden. Prediking kan daarom ook alleen maar goede prediking zijn als die appellerende prediking is. Als het een prediking is waarbij het woord aan het hart gelegd wordt. Als het een prediking is waarbij het woord ook aan het geweten gelegd wordt. Ik zei zo pas al, niet een mededeling van een aantal feiten van wat Christus voor de mens gedaan heeft of van wat de Heere in een mens doet. Een beschrijving van de bevinding der heiligen en daarmee af. Nee, prediking zal een roepende prediking moeten zijn. Want God wil zondaren roepen, ernstig roepen, welmenend roepen. En zo hebben de apostelen dat toch gedaan en zo heeft de getrouwe prediking dat toch altijd gedaan, dat mensen geroepen werden en dat daar klinkt in de prediking: bekeert u en gelooft het evangelie. Dat er in de prediking klinkt de roepstem, de nodiging: o, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Dat de prediking inderdaad zo gebracht wordt dat mensen zich aangesproken zullen weten. En dat ze ook aangesproken zullen worden. En dat de roepstem Gods in onze oren klinkt. En dat we op de hoogte gesteld worden van wat God aan te bieden heeft. Dat we op de hoogte gesteld worden van de nood waarin we van nature verkeren. Dat we op de hoogte gesteld worden van het gevaar dat ons aan alle kanten omringt. Dat we weten zullen dat de toorn Gods op ons ligt, zolang we niet in de Zoon geloven. Dat we weten zullen dat alleen in de Zoon het leven is. En dat alleen door het geloof in Christus genade en vergeving ontvangen wordt. Dat we weten zullen dat we van nature in de stad des verderfs verkeren. Maar dat God een weg geopend heeft en dat hij mensen op die weg der ontkoming doet vluchten. En dat hij ze behoudenis geven wil. En dat de mens, dat de gemeente, dat ieder die het hoort het weten zal. In wie en om wiens wil God die weg der ontkoming gegeven heeft. En hoe het gaat als een zondaar ontdekt wordt aan zijn zonde. En hoe hij vluchten mag tot die gerechtigheid van Christus. En hoe hij behoudenis mag vinden in hem. Die dingen moeten verkondigd worden zonder dat daar geheimtaal bij gebruikt wordt. En zonder dat daar de mens bij losgelaten en vrijgelaten mag worden. Alsof die het dan zelf toch maar zelf moet uitzoeken. Nee, het moet ons gezegd worden met die klem en met die ernst waarmee de Heere het zelf gezegd heeft. Och, of ge ook bekendet in deze uw dag wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Zo wil de Heere het. Een prediking die roept, Want de Heere Jezus, de Zoon Gods, is bezig zich die gemeente eruit te roepen. Dat vergaderende werk, dat is een werk waarin die roepstem klinkt. Waarin die roepstem ook gehoord moet worden. En soms doet de Heere dat, ja, de Heere doet dat iedere keer weer op een onderscheiden wijze. En hij doet dat bij al degenen die hij roept ook weer op een verschillende manier. Maar het gaat er maar om dat hij het van zijn kant meent. En dat hij van zijn kant ernstig is. Maar velen die geroepen worden, komen niet. Velen die geroepen worden, komen niet. Ze zijn misschien wel eens geraakt. En misschien wel eens ontroerd. Maar het wordt dan toch weer vergeten. En de ontroering ebt weer weg. En datgene wat in ons geweten is een ogenblik wakker was, komt weer tot rust en slaapt weer in. Zo gaat het toch vaak. En waar ligt dat aan? Is dat omdat God het niet ernstig genoeg zei, of omdat de Heere het niet ernstig genoeg meende? Het ligt daaraan dat wij zulke harde mensen zijn. Zulke ongelovige en onwillige mensen zijn. U zegt, ja, maar er moet toch meer gebeuren. Het is toch niet klaar als de prediking, als het woord gebracht wordt. De Heilige Geest moet er toch bij komen. Dat zien we toch ook in de handelingen. Dat zien we bij Lydia. Dat zien we op andere plaatsen. Als de Heere het hart gaat openen, ja, dan gaan de oren ook open. En dan wordt er geluisterd. En dan komt er bekering. En dan komt er geloof. Dus daar hangt het toch maar van af. Dat de Heilige Geest zich eraan paart. Als u het zo zegt, dan wil ik niet zeggen dat u ongelijk hebt. Maar ik wil er toch wel even een kanttekening bij plaatsen, want als we het zo zeggen, dan zou de ondertoon van deze opmerking wel eens kunnen zijn. Ja, als het woord gebracht wordt, dan is dat ook maar het woord alleen. Dan is dat maar de letter. En wat schiet je daar nou mee op? En als de Heere er verder geen gebruik van maakt, dan zal het me ook niet veranderen en dan kom ik toch echt niet tot geloof. De ondertoon van zulke redenering kan wel eens wezen dat we eigenlijk heimelijk de Heere de schuld geven dat Hij ons hart niet opent. Dat Hij dat noodzakelijke werk niet doet, waardoor we werkelijk tot geloof komen. De ondertoon kan wel eens zijn een zekere minachting voor het woord. Ik hoop toch niet dat dat zo is. Dat er een geringschatting voor het woord is. Weet u wat de Heere van dat woord zegt? Van dat woord ook. Waar wij dan van denken, oh, het is alleen maar het woord. Weet u wat de Heere van dat woord zegt? Dat woord is levend en krachtig. En tweesnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling van de ziel en van het merg en van de samenvoegselen. En is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. Dat geldt van dat woord. Doe daar nooit geringschattend over. En zet dat nooit op een plaats waarvan u zegt, ah ja, het is maar het woord. Het is maar de letter. En vergeet ook niet dat het woord van de Geest is. Daarom is het levend en krachtig. Daarom is het een oordelen der gedachten. Omdat het woord van de Heilige Geest is. Die heeft het toch gegeven? Die heeft die Bijbelschrijvers toch geïnspireerd? Die heeft toch gezorgd dat dat woord er kwam? Het is het woord dat een kracht Gods is. Tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat is dat woord in zichzelf ook. Dus moeten we niet zeggen, ja, maar de Geest moet er nog bij komen. Wij wederstaan de Geest. Als het woord gepredikt wordt en we blijven onbekeerlijk. Wij wederstaan de Geest. die met ons twist en die ons nodigt en die ons roept en die ons dringt als het woord gepredikt wordt. En omdat we de geest wederstaan, daarom blijft dat hart dicht. En daarom blijft onze ziel zo ongevoelig. Maar moet er dan niet meer gebeuren? Nou, zo pas zei ik, ik zal het u niet betwisten. En de schrift maakt het ons ook duidelijk dat er meer gebeuren moet. En onze catechismus geeft het ons vanavond ook aan. Als gezegd wordt dat de Heere dat werk van zijn vergaderen van zijn gemeente doet door zijn geest en woord. Want er is inderdaad ook een bijzonder werk van de Heilige Geest in en met en door het woord. De geest zit niet opgesloten in de schrift. Het is niet zo dat waar het woord is, de geest automatisch is in al zijn werkingen, en waar dat woord werkt, dat de geest werkt en dat een... Nee, zo automatisch werkt dat niet. De Roomse zeggen dat de sacramenten zo werken. Sommige protestanten lijken te zeggen dat het woord zo werkt. Als het er maar is, dan doet het ook wat. Dan is het ook zaligmakend. Dan krijg je ook deel aan de genade. Nee, toch niet. Er is inderdaad, en terecht mogen we dan wijzen naar Lydia. En terecht mogen we dan wijzen naar andere voorbeelden die de schrift onszelf voorhoudt. Er is ook dat hele bijzondere werk dat de Heilige Geest verricht met het woord. Als hij het hart opent. Als die roeping, en ik citeer woorden uit de Dordtse leerregels, dat mag toch wel weer. Laten we dat geschrift ook maar in hoge eer houden. In deze tijd waarin het op allerlei wijze aangevochten wordt. En toch een klein beetje als tweederangs gekenschetst wordt. Laten we dat geschrift uit Dordt maar op een hoge plaats, een hoge waarde schatten. Daar wordt ook in gezegd, als het over die roeping gaat, die is ernstig. Die is welmenend. Maar als, en wij maken dan wel eens dat onderscheid, als die algemene roeping bijzonder wordt, als die heel persoonlijk gaat worden, dan wordt die roeping ook krachtdadig en onwederstandelijk. Kijk, een mens kan onder de roeping zitten en hij kan tot de heerlijkste dingen genodigd worden. En dat kan allemaal welmenend gebeuren. Maar de mens kan zich verontschuldigen met van alles en nog wat om toch aan die uitnodiging te ontgaan. Die koning in de gelijkenis in Matteüs 22... die een bruiloftsfeest voor zijn zoon liet houden, had allerlei uitnodigingen verstuurd. Er waren mensen die op de lijst van de genodigden stonden. En toen de dag van de bruiloft aanbrak, toen zijn ze natuurlijk inderdaad nog eens een keer speciaal verwittigd van het feit dat de koning hen graag op zijn feest, op het feest van zijn zoon, zou zien. En hij heeft zijn dienstknecht uitgezonden om die genodigden te halen. En toen kwamen ze bij de ene die zegt, ja, dat is nou ook wat, ik heb nou net een paar juk ossen gekocht. En die moet ik toch eigenlijk vandaag wel proberen, want stel dat ik merk dat er wat met die ossen mis is en dat ik ze toch eigenlijk liever niet zou hebben. Ik heb ze op proef, moet u weten. Dus dat kan ook geen uitstel leiden. Ik moet ze toch eerst eens gaan proberen. Het spijt me wel dat dat nou net op de dag van het huwelijk van de koningszoon is. Maar ik kan toch echt niet komen. En ze kwamen bij de volgende en die zei, ja, neem me niet kwalijk, ik heb een akker gekocht. En die moet ik toch eerst eens goed gaan bekijken, want ik moet toch goed weten dat ik een goede koop gedaan heb. Dus neem me niet kwalijk dat ik vandaag net niet kan. Het komt ongelukkig uit, maar u begrijpt me wel. En ze kwamen bij de derde en die zei, ja, ik kan mijn vrouw toch ook niet alleen laten. Ik heb er pas getrouwd en om ze nou direct na mijn huwelijkssluiting alweer alleen te laten en alleen naar dat feest te gaan, dat is nou ook wat. Dus houd mij voor verontschuldigd. Welmenend genodigd. Ook nog een keer heel persoonlijk genodigd. Want die knechten die komen bij die mensen apart aan huis om ze te vragen, gaat u mee? Want het feest waar u voor genodigd bent, staat te beginnen. En toch geen belangstelling. Eigenlijk komt het daarop neer. Die akker is belangrijker dan de koning. En die ossen zijn belangrijker dan de wens en de wil van de koning. Minachting voor de koning is dat. Heilig schennis als het tegenover de Heere is. Voelt u, die mensen hebben er geen zin in. Die mensen hebben er geen behoefte aan. Ze hebben nog zoveel. Een akker, die konden ze kopen, ja, geen gebrek. Ossen, geen gebrek. Een vrouw. Ze hebben nog genoeg aan het aardse. Ze hebben nog genoeg aan wat van henzelf is. Ze zijn nog niet alles kwijt. Is het wonder dat die koning toornig wordt? Maar weet u, als de Heilige Geest gaat werken, dan hebben we zulke excuses niet meer. Als de Heilige Geest gaat werken, dan zeggen we niet, oh, ik ben zo druk. Als de Heilige Geest gaat werken, dan zeggen we niet meer, ja, maar ik moet dit nog doen en ik heb dat nog te doen en ik moet me nog voorbereiden op dit. Als de Geest gaat werken, dan wordt de mens ook gewillig gemaakt. Gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Vroeger had je geen tijd om de Bijbel te lezen, want je was zo druk. En nou in één keer heb je wel tijd. Ben je minder druk? Nee. De dingen zijn op een andere manier op je lijstje gaan staan. De prioriteiten zijn veranderd. Wat vroeger er zomaar bij hing, dat is nou ineens belangrijk geworden. Mijn zielen doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En als dat van belang gaat worden, dan krijg je een hele omschikking. Een hele verschuiving van al die dingen die we zo nodig moeten doen. En wat dan zo belangrijk was, dat zakt een eind naar beneden op die lijst. En wat onderaan stond, dat komt ineens omhoog. Oh ja, ik moet nog aandacht geven aan mijn ziel. Ja, ja, nou ja, gauw nog even een stukje lezen, maar je bent er eigenlijk al te slaperig voor. Zo was ze toen. Maar als de Geest gaat werken, dan is dat het eerste, dan is dat het voornaamste. En dan vindt een mens gelegenheid om God te zoeken. En dan vindt een mens gelegenheid om het woord te openen. En dan is er zomaar ineens tijd om die dingen te betrachten. En we hebben er lust in gekregen en dat is het verschil. We hebben er begeerte naar gekregen. Daar gaat onze ziel naar uit. Dat is de honger van onze ziel en dat is de dorst van ons hart. En zo maakt de Heere ze, zo trekt de Heere ze onwederstandelijk en zo wint hij ze in voor zijn dienst. Is het voor Lydia geen opgave meer om te luisteren tot het einde van de toespraak van Paulus. En als Paulus klaar is en amen gezegd heeft, dan zegt ze, joh, was nog maar een bosje doorgegaan. Want dat is water op een dorstige en dat is voedsel voor een hongerige. En dan verlangt ze alweer naar de volgende gelegenheid. En als Paulus op het punt staat te vertrekken, dan zegt ze, blijf alsjeblieft bij ons. Al was het alleen maar met de bedoeling om nog meer van hem te mogen horen. Van die woorden des levens en van die woorden der zaligheid. Door zijn geest en woord. Gemeente, en nou vraag ik maar, hoe is dat nou in uw leven? En hoe staat het nou met die roeping, met dat geroepen worden door de Heere? Hoe staat het nu met het verstaan daarvan en met het acht geven daarop en met het getrokken worden, getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld, getrokken uit de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht? Is die vraag al aan de orde gekomen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Ik zeg niet dat het bij iedereen gelijk gaat. Dat hoef ik niet te illustreren. Ik hoef u alleen maar te verwijzen naar een aantal voorbeelden uit de schrift. Paulus is op een andere manier getrokken dan Timotheus. En Lydia op een andere manier dan de stokbewaarder. Nou, dat zij dan zo. Maar ze zijn wel allemaal gekomen op die plaats waar ze gingen luisteren. En waar ze gingen horen en gehoorzamen. En waar dat woord voor hen werd een kracht tot zaligheid. De een kan er meer van vertellen dan de ander. Maar één ding weten ze allemaal, dat ze blind waren en nu zien mogen. En of dat nou geleidelijk gegaan is en liefelijk, of dat dat nou langs diepe wegen en langs donkere paden gegaan is, maar dat weten ze. Het is nu anders dan toen. Ik was blind en nu zie ik. Dat is toch nodig, nietwaar? Als de Heere dat nou zo doet en als hij ze zo vergadert en als hij zo die levende leden aan zijn gemeente toevoegt, die levende stenen, want dat beeld gebruikt de schrift, die gemeente is een bouwwerk, een tempel, en die tempel die wordt samengevoegd met stenen, levende stenen. Zo maakt de Heere die levende stenen, opdat ze in dat godsgebouw een plaats krijgen, maar dan is het wel nodig dat we zo'n levende steen zijn. Dat we dat door de genade Gods mochten worden. En weet u, de Heer is gewillig genoeg om het te doen. De Heer Jezus, de Zoon Gods, vergadert die gemeente van het begin van de wereld tot aan het einde. En hij doet dat uit het ganse menselijke geslacht. In dat opzicht, het werk dat hij bezig is te doen, dat is een wereldwijd werk. En hij haalt ze overal vandaan. Niet alleen uit de kringen van de fatsoenlijke burgermensen, maar ook uit de kringen van de openbare zondaars. Niet alleen uit de synagogen, vanuit de kringen van het oud-testamentische kerkvolk, het verbondsvolk. Maar ook uit de krochten en de buurten, de slechte buurten van de havensteden zoals Korinthe. Hij had ze overal vandaan. Paulus schrijft aan de Korintiërs, als hij het heeft over wat ze vroeger waren, dieven, moordenaars, overspelers. Dit waart gij sommigen. Dit waart gij sommigen. En hoezeer de zonde ook scheiding maakt, als het erop aankomt en als God onwederstandelijk werkt, dan staat ook de zonde God niet in de weg. Dan komt hij daar koninklijk overheen. Oh ja, er zal verzoening moeten gebeuren. En er zal schuld moeten worden beleden. Dat gaat er niet buitenom. Maar de Heere weet ook zondaren te trekken met onwederstandelijke kracht. En hij weet mensen te brengen aan zijn voeten met schuldbelijdenis. En hij deed dat. En hij doet het. En overal vandaan. Ook van volkeren waar wij geen achting voor zouden hebben. Ook voor rassen waar we op hebben neergezien en misschien nog wel op neerzien. Filistijnen, Tyriërs en Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En weet u, als ze dan overal vandaan komen en als de Heere ze overal vandaan haalt, dan zullen het er ook niet weinigen zijn. Straks dan zult u niet in staat zijn om ze te tellen. Scharen die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, natie en tong en taal van deze wereld. God is een koning die verheerlijkt wordt in de veelheid van zijn onderdanen. En de Heere wil dat zijn huis vol zal worden. Daarom in die gelijkenis waar ik zo pas een ogenblik naar verwees. Als die genodigden niet willen komen, dan blijft dat huis niet leeg. En dan blijft dit feestmaal niet onbezocht. En dan zit die koningszoon straks geen bruiloft te vieren zonder gasten. Maar dan haalt de Heere ze wel ergens anders vandaan. En al is het dan uit de achterbuurten. En al is het dan uit de kringen waar we geen achting voor hebben. Als de fatsoenlijke mensen nee zeggen, dan wil de Heere van die onfatsoenlijke er toch nog maken die hij waardig keurt om in zijn huis te wonen. En hij maakt ze tot zoals hij ze hebben wil. En ze krijgen alles van hem wat zij van zichzelf niet missen. O ja, we hoeven niet bevreesd te zijn dat de Heere straks met een handjevol overblijft. Het zal zijn een schare die niemand tellen kan. En die zal tot eer van God en van het Lam eeuwig de grootheid van zijn goede tierenheid en van zijn onverdiende genade bezingen. Daarom zei ik, er is van Gods kant ruimte. En er is van Gods kant gewilligheid om ze samen te brengen. Echt, aan God ligt het niet. Als hij het evangelie laat verkondigen, dan laat hij het zo ruim zeggen als de wereld ruim is. Wend u naar mij en word behouden, word zalig. O, alle gij einden der aarde. Alle gij einden der aarde. Ergens op die aarde woont u ook. Ergens binnen die eindperken van de aarde is ook uw woning. En leeft ook u en hebt ook u uw plaats. En alles wat binnen die eindperken van de aarde besloten ligt, wordt geroepen. En ernstig en welmenend geroepen. Misschien zegt u, ja, kon ik dat nou maar eens geloven. Ik ben het niet waard. In die gelijkenis, en ik kom daar nog maar weer even op terug, in die gelijkenis werd met geen woord over waardigheid gesproken. En nergens in de Bijbel leest u over waardigheid als een voorwaarde. Nergens. Als de Heer zijn evangelie laat verkondigen, of het nou onder de Filistijnen, of onder de Joden, of onder de Grieken is, of onder de, ik weet niet meer wat, dan laat de Heere nergens dat evangelie brengen, geadresseerd aan mensen die een bepaalde waardigheid bezitten. Dus als u zegt, ik ben het niet waard, dan is dat helemaal geen punt. Het enige wat de Heere en waar de Heere u op aanspreekt is, heb u dorst. O, alle gij dorstigen, kom tot de water. Ja, maar dan moet je echt de geestelijke dorst hebben. Wie zegt dat? Hebben we nou dorst of niet? Is een mens dan tevreden met wat hij heeft of dorsten we ergens naar? Nou ja, we dorsten toch naar dit en naar geluk en naar allerlei aardse dingen. Nou, dan zijn we toch dorstig. En dan wegen we juist omdat we dorst hebben en omdat we honger hebben ons geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan. Omdat we zo'n dorst hebben en zo'n honger. En we zoeken die dorst en die honger te verzadigen en te lessen met de dingen die geen waarde hebben. Daar proberen we ons mee op de been te houden. Maar de Heere zegt, kom tot mij. En ik zal u de ware dorst leren. En ik zal u ook de ware levensvervulling geven. Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijt. Bent u vermoeid en belast? Ja, maar de ware vermoeidheid en de ware beladenheid, daar gaat het hier niet om. Het gaat erom of we vermoeid zijn. Vermoeid van de zorgen van het leven. Vermoeid van de drukkende lasten die ons neer kunnen drukken. Vermoeid en belast van al die zorgen en al die moeite en al die levensteleurstellingen en al die verdrietige dingen. Wie is er nou niet vermoeid als je daarnaar kijkt? En dan gaan wij rust zoeken op een verkeerde plek. En dan gaan wij proberen het langs een andere manier op te lossen. Nee, de Heere zegt, met al die vermoeidheid komt herwaarts tot mij. En dan zal ik u de ware vermoeidheid leren. En dan zal ik u ook de ware rust geven. Ja, maar ik durf het toch niet te geloven, want ik ben zo'n groot zondaar. Dan heb u des te meer reden om tot de Heere te gaan en de uitnodiging aan te nemen. Des te meer reden, als u zichzelf zo schuldig acht. Hoe komt u er anders van af en hoe wordt u anders behouden? Bij een grote zondaar hoort een grote zaligmaker en hoort een grote genade, toch? Des te meer reden hebt u om u niet te laten afhouden. Dat zou de duivel wel willen. Maar de Heere roept ernstig en welmenend. Bent u te arm om een aalmoes aan te nemen? Bent u te arm om een geschenk, een genadegeschenk van de Heere aan te nemen? Maar ik weet niet hoe ik komen moet. Nog een keer die gelijkenis. Toen de koning hoorde dat die genodigden niet kwamen, toen stuurde hij zijn knechten uit om de blinden en de lammen en de kreupelen te halen, omdat zijn huis vol moest worden. En die blinden wisten de weg niet. Die wisten niet hoe ze er komen moesten. En die kreupelen, die konden die weg niet gaan. En toch kwamen ze, want ze werden gehaald. Ze werden gebracht. Ik bedoel maar, zoek geen uitvluchten meer. Zoek geen verontschuldigingen meer. U mag komen zoals u bent. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Heus en bij Gods kant is geen verhindering, al bent u een lamme. En al bent u een blinde. Hij zegt, ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Zo heeft de Heere overal voor gezorgd. Of het hem ook ernst is als hij nodigt. Of hij het ook meent als hij zondaren roept. En zo vergadert hij ze nu. En zo wordt hij ze te sterk. En zo overreedt hij ze. En zo brengt hij ze bijeen in de eenigheid van het ware geloof. Zo krijgen ze allemaal nog hetzelfde geloof ook. Ik zei al, er is verscheidenheid en dat zullen we handhaven en daar zullen we respect voor hebben dat de Heer het op zijn manier doet en dat hij de een op een andere manier leidt en brengt dan de ander. Maar ze krijgen wel hetzelfde geloof. En in de eenigheid van dat geloof worden ze samengevoegd. Er zijn zelfde dingen. Er zijn dingen die ze allemaal gaan geloven. Als God ze in zijn woord veroordeelt, gaan ze het allemaal geloven. Als God van hen zegt dat er niks van hen deugt, dan gaan ze het allemaal geloven. Dat is Lydia nou van harte eens geweest met de stokbewaarder. Al hadden ze een verschillende weg. En dat is Paulus van harte met Timotheus en Timotheus van harte met Paulus eens geweest. Dat er van een mens van nature niks deugt. En dat er uit ons, dat is uit ons vlees, geen goed voortkomt. Die ontdekking van onze verdorvenheid en ellendigheid. Het geloof dat het Heere, dat het woord van de Heere waar is. Wat hij over een verloren zondaar spreekt. Dat geloof verootmoedigt. En in dat verootmoedigende geloof kun je tegelijkertijd je nooit meer boven een ander verheffen. Alsof je een stukje beter was dan een ander. En alsof je op een ander kon neerzien. Maar ze geloven het allemaal. En ze geloven het ook allemaal wat de Heer in zijn woord van die zaligmaker zegt. En als zij ze oproept om in hem te geloven. En als ze op mogen zien tot die zaligmaker die alleen verlossen kan. Krijgen ze hem allemaal nodig. En als er gesproken wordt van het offer dat hij gebracht heeft en van de verdiensten die hij heeft verkregen door zijn bitter lijden en sterven aan het vloekhout, dan krijgen ze allemaal liefde, aanbidding, dankbaarheid tegenover hem die zich voor hen in de dood wilde geven. En ze zijn het ermee eens. God maakt het hen ermee eens. Dat ze alleen door hem zalig kunnen worden. En ze worden het er ook mee eens als de Heere hun eigen gerechtigheden afkeurt en afwijst. En ze krijgen allemaal begeerte om met die gerechtigheid van Christus bekleed te worden. Eenigheid van het ware geloof ook daarin dat ze dezelfde vijanden tegenkomen. En dat ze dezelfde strijd te strijden hebben. En dat ze daarom elkaar herkennen ook als ze zeggen, als de een zegt, dan verstaat de ander wat ermee bedoeld wordt. Want vanuit eigen ondervinding weet hij precies hetzelfde. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Wij, die de eerstelingen des geestes hebben, wij zuchten in onszelf. Maar ze herkennen het ook als een ander is een ogenblik erover uit mag, bovenuit mag kijken. En of je het nou zelf beleefd hebt of dat je ernaar hunkert om het ook te mogen beleven. Maar je herkent het als de apostel zegt, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. O ja, er zijn verschillen en er blijven verschillen. Deels uit het karakter, deels uit de weg, deels uit de kennis die ze ontvangen. Maar in de grond van de zaak zijn ze één. Verenigd in de band van het waarachtige geloof. En dat bindt hen niet alleen aan hun zaligmaker, maar dat bindt hen ook aan elkaar. En dat geeft hen die wondere beleving, die straks in onze catechismus besproken zal worden van de gemeenschap der heiligen. Dat geeft hen die wondere beleving van het, ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Amen. Psalm 133, het eerste vers. Laten we samen danken. Heren, wat we uit uw woord hebben mogen beluisteren, wilt u dat nu ook toepassen aan onze harten? Eén ding is duidelijk, heren. U bent bezig uw gemeente te vergaderen. En u hebt niet gewacht tot mensen daarom vroegen. Niet gewacht tot mensen het u afgesmeekt hebben, heren. Doe dat werk en trek ook mij. Maar u bent zelf begonnen. En u bent altijd de eerste en in het leven van ieder die getrokken wordt, bent u de eerste en ook de laatste. Heer, het is uw werk, het is van u uitgegaan, het zal ook in u eindigen. We danken u ervoor, Heer, dat we het mogen horen en dat dat werk ook nog doorgaat. En in ieder geval zijn we geroepen en we zijn vanavond ook weer ernstig geroepen. En van uw kant was het ook weer zo welmenend, o God. U hebt het tot een ieder van ons gezegd. Tot degenen die gewillig gemaakt zijn en tot degenen die nog helemaal onwillig zijn. U hebt het tot een ieder van ons gezegd, wend u tot mij en word behouden. Heren, laat dat nu ook ingang mogen vinden in onze harten. En laten we moed grijpen uit het feit dat u nog doorgaat met uw werk. Want nu kunnen er nog getrokken worden, ook uit ons midden. Ook uit de onverschilligen. Ook uit jongelui die er misschien helemaal geen zin in hebben. Die veel meer belang bij een gokautomaat hebben. Of bij een disco. Of bij het aardse leven alleen. Heren, maar als u de ogen opent. En als u voor de waarde en voor de schoonheid. En voor de liefelijkheid van uw dienst ogen geeft. En als u voor de nood van ons zondaarsleven oog geeft, dan komen we, dan kunnen we niet meer blijven waar we waren. Dan wordt u ons te sterk en dan overreedt u ons. Heren, doe dat. Doe dat bij velen, sla niemand over, o God. En wilt gij uw genade zo verheerlijken, zodat we ons verwonderen mogen, ja, verblijden in u, de grote en genadige God en zaligmaker. Heere, wilt ge dat volk dat ge u tot een erfdeel verworven hebt, uitbreiden, wilt u het ook doen toenemen in de kennis van u en van uw wegen. Wilt u dat volk, die gemeente, hier op deze aarde een plaats geven, maar dan zo dat ze niet wegschuilen en dat ze niet incognito voortleven, maar dat ze door uw geest bekwaamd mogen worden om uw deugden te verkondigen, de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Gedenk ons zo allen in uw gunst, o God, en wilt gij genadig in ons midden werken, krachtdadig en onwederstandelijk. En doe ons ook iets van dat wonder beleven, Heere, dat u dat werk nu wereldwijd doet. Laat dat ook inderdaad vreugde mogen geven, dat Filistijn en Tyriër en Moor en heidenen van allerlei soort en kleur en mensen uit allerlei ras straks toch ook mee zullen doen in het zingen van de lof van de Drieënige en in het verbreiden van uw eer tot in alle eeuwigheid. Heere, wat een vreugde mag dat ook geven, als zouden we de taal hier op aarde van elkaar niet verstaan. En al zouden we niet weten hoe we met elkaar moeten communiceren, maar dat er dan toch die eenigheid van het waarachtige geloof is. En als al de verlosten straks de hemeltaal zullen spreken, dan zullen alle barrières wegvallen en alle verschillen teniet gedaan worden. En dan zal het één groot hemels koor zijn dat de lof van uw naam bezingt tot in alle eeuwigheid. Heere, geef daar ook eens geloof in en verwachting op. En geef dat het geloof zo ook mag uitzien over al de moeite en al de zorgen en al de teleurstellingen heen, ook in het kerkelijke leven, dat we het geloof mogen beoefenen, Heere, dat dat godsgebouw straks voltooid is en dat gij alles zult zijn en in allen. Hoor ons, Heere, zegen ons in deze week, als we in deze week ook nog mee zullen maken dat een jong stel in de gemeente in het huwelijk mag worden bevestigd, wilt u dan ook de kerkdienst, wilt u dan die hele trouwdag voor dat bruidspaar en voor de hunnen zegenen, en wilt u daar ook rijkelijk uw nabijheid bewijzen en de tegenwoordigheid van uw genade. Verzoen onze zonden en vergeef al onze ongerechtigheden, om Jezus wil. Amen. We zingen de 22e psalm en daarvan het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond 22, het 14e vers.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.